onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, zetten we ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 130 en dan van het eerste vers uit Diepten van de Lenden roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw mijn smart, wil naar mijn smeekstem horen, merk op mijn jammerklacht, verleen mij gunstig oren, dat ik in mijn druk versmacht. Dat is het eerste vers van Psalm 130. Schriftlezing gemeente vindt u in het Oude Testament, in het boek van de profeet Jesaja, daarvan het 9e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 6. Schriftlezing in dit middaguur, Jesaja 9, de versen 1 tot en met 6, voorafgegaan door de lezing van het formulier van Nicea, bevattende de samenvatting van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in één God, de Almachtige, Vader, Schepper des hemels en der aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen. In één Heere Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit den Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met den Vader, door welken alle dingen gemaakt zijn, die om onze mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit den hemel, en vlees geworden is van den Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit de rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in den Heiligen Geest, die Heere is en levend maakt, die van den Vader en den Zoon uitgaat, die tezamen met den Vader en den Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land der schaduwen des doods, over denzelfde zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Zij zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in den oost, gelijk men verheugd is wanneer men den buit uitdeelt. Want het jukken van hun last en den stok hun schouder en de staf desgenen die hen dreef, heb gij verbroken, gelijk ten dagen der Midianieten. Toen de ganse strijd dergenen die streden met gedruis geschiedde, en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder, en men noemt zijn naam wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. Der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heeren der Heerscharen zal zulks doen. Tot zover.
Vergode moeder ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Zo is het Heere wederom in de weg van uw raad en voorzienigheid, die wij als wij op onze plaats zijn zullen aanbidden. Dat wij hier nog deze middag een ogenblik samen zijn. Heer, want dat is toch ook altijd de beleving. Het is een ogenblik. Ja, ten diepste is ons hele leven op aarde niet anders dan een ogenblik. Het is de ogen geopend in het uur der geboorte. Het is de ogen gesloten in het uur van het sterven. Heere, dan worden de ogen gebroken. En dan is het leven hier voorbij. En daartussen een leven, het welk ook de psalmdichter niet anders heeft kunnen ervaren dan als een damp. De dood wenkt ieder uur en het leven is maar een damp. Het trekt zo op. En dan is het voorbij. Maar Heere, nu is het in de loop van ons leven vaak niet zo de beleving. Als we jong zijn, dan gaat het niet snel genoeg, want we willen die leeftijd bereiken waarop we, om zo te zeggen, zelfstandig zijn. Het leven naar eigen en inzicht kunnen inrichten. En ook andere verlangens hebben om die dan te verwerkelijken. Heren, maar er komt ook een ogenblik als we ouder worden, dat het voor de meesten en van nature van ons allen te snel gaat. Dan moest het allemaal maar langzamer gaan. Dan voelen we ons leven ons ontglippen als zand tussen de vingers. En wij vliegen daarheen. Ja, dat wordt dan wel beleefd. Maar heren, het is met de uiterste tegenzin dat de mens dat alles zo ervaart. Hij zou het anders willen, maar het is de werkelijkheid. Maar nu is er een volk. Heren, dat is toch wonderlijk. Dat het wel eens uitroept, o tijd, versnel uw pas. Die willen, zou het kunnen, nog wel sneller. Ach, wat is er dan? Zijn deze mensen levensmoe? Is de werkelijkheid van het bestaan zo bitter tegengevallen dat ze haken naar het einde? Heren, ongetwijfeld zullen die er zijn. Maar dat is toch niet de rechte beleving? Dat is bij uw volk toch anders. Want die hebben iets gesmaakt van de vreugde, van de vrede en van de blijdschap, van het eeuwige leven. En dat geeft smaak. En dat heeft alleen maar smaak. En dat is dan een volk dat toch de smaak voor de wereld allengskens gaat verliezen. Ja, in beginsel al kwijt is, al woelt dat vlees nog wel na, toch een andere vreugde gekomen. Dan is het de wereld niet meer te kunnen liefhebben. En dan wordt het waar wat een apostel ook voorhoudt. Dat mogen ze ook beoefenen. Heb de wereld niet lief. Die hebben u lief gekregen. Waarom? Omdat u hen lief hebt met een eeuwige liefde. Omdat die van eeuwigheid hunkert om dat volk in uw eeuwige gemeenschap te mogen bezitten. En dat is toch zulk een wonder, dat is onbevattelijk, dat u nou, heren, zo'n volk bij u wil hebben. Zelfs het weduwe kroost altijd bij u zal wonen. Wederstrevende, vijandige en goddeloze mensenkinderen bij u wil hebben. Heren, dat is het wonder, wonderlijk, ja, wonderlijk. En dat is toch waar het ook voor ons en ieder persoonlijk om zou moeten gaan. Gaan wij eenmaal dit leven noodgedwongen verlaten? Of mag het zijn uitzien? Al is dat op onderscheiden ogenblikken niet even sterk, zal er bij uw volk toch gevonden worden. En dat is ook naar uw woord. Want die zien uit naar die andere stad. Het andere fundament, andere bouwheer. De kunstenaar en bouwmeester zijt gij zelf. Heren, geef dat door de prediking dat wonder ook mag geschieden onder ons. En dat het ook meer en meer zal worden beleefd. Hier maar een voorbijganger te zijn, dat is het tijdelijke een zegen. Want dan zal het niet altijd zo blijven. Hier maar te moeten zondigen en tot oneer van uw heilige naam te leven. Heren, wilt u ons daarvoor inwinnen en dat nog schenken? Nu we deze middag hier weer zo samen zijn, een ogenblik, ja. De ogen open en de ogen gesloten, dan is het voorbij. Maar dan zou het vanmiddag nog kunnen, want we zijn er nog. En u bent een wonderdoend God. Heren, en dat is het enige waar de hoop van ons mens op gevestigd zou moeten zijn. Bij onszelf is niets te vinden dan alleen alles wat u mishaagt. Maar in u is het welbehagen. En dat zal gelukkiglijk voortgang vinden. De hand uw zoons. Dat u ook vanmiddag voorspoediglijk mag rijden met woorden waarheid ook onder ons. Gebied daartoe nog uw zegen. Wilt dat u zelf ook vanmiddag aanwezig zijn. Nog aan de spits treden. Want als wij hier zijn in uw gunst. Als het woorden waarheid mag uitgaan. Oh, dan zijn de anderen. Dan zijn er velen, zeer velen, zeer velen. Dat zijn de machten der duisternis die zich opmaken om het woord te verstikken, de plantjes uit te rukken, uw volk te verwarren en nog zoveel meer, want die heeft wat pijlen op de boog. De vorsten der duisternis zijn vele medestanders en er is ook nog een vijfde kolonne. Dat is in onze eigen gelederen, dat is die ziel die zich er nog zo gaarne voor over heeft om de duivel gehoorzaam te zijn. Ach, Heere, wilt u daarom vanmiddag zelf opgaan en vooropgaan? aan de spits treden, ga mijn bestrijder een tocht te keer. Met spiezen, met het schild, de vijanden te sterk zijn, want u bent die sterke. Heer, en daar ook ligt nu toch zulk een troost voor uw kerk. Want als ze op zichzelf zien, dan moeten ze met Jozefat beleiden. In ons is geen kracht. En wij weten niet wat wij doen zullen. Maar onze ogen zijn op u. En dan mag het zijn met Elisa. Tot zijn knecht die met ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Ach Heer, en dan zal het ook vanmiddag wel kunnen. Dan zal het zeker gaan. Als je er zo zou willen zijn. Heren, maar als we in uw ongunst samen zijn. En als het woord in waarheid niet klinkt. Ja, wat dan? Dan staan we er alleen voor. En dan is de uitkomst zeker. Dan is het verliezen. Allemaal verliezen. Heren, met misschien een ingebeelde hemel. Toch afreizen naar een onverbiddelijke eeuwige nacht. Als een mens overgelaten wordt aan het goeddunken van zijn hart. En hem met zijn eigen godsdienst moet stellen. Heer, het is de dood in de pot. Wil ons daar maar aan ontdekken hoe liggen die zaken nu. Wilt u zo nog geven, Heren, vanmiddag een dienst. Naar uw welbehagen. In uw gunst. En waarin gij zelf het woord zou willen nemen. Nog mensen zou willen bekeren. Heren, wat is grote droefheid die er moet zijn bij ons allen. Dat er nog zoveel ook onder ons voortreizen. Niet wetende waar de eeuwigheid zou moeten worden doorgebracht. En misschien als ze eerlijk zijn weten ze het wel. Maar het raakt niet. Het raakt niet. En er is ten diepste geen geloof. Het is ongeloof aan het woord der waarheid. En zo kunnen we hier dan zitten. Uiterlijk toestemmen. Dit is de waarheid. De formulieren zijn ons lief. En toch een vijand. Een vijand, maar misschien nog nooit voor de inleving. Wel in de uitleving. Want de taal van ons leven is niet anders wijk van ons. Maar aan de kennis van uw wegen hebben we gelust. Heren, dan smaakt u ons niet. We hebben liever de wereld om die te genieten. Zo ligt het toch bij ons allen. En zou dat nou eens anders mogen? Nee, dat zal anders moeten. O, die heilige drang te mogen kennen. Nou, in dit leven niet verder meer te kunnen. Zou het daartoe nog willen geven? Verbreking des harten, anders zal het er niet van komen. Nee, dan gaan we maar door. En dan kunnen we straks niet zeggen, ben onder de waarheid geweest. Ja, dat kunnen we wel zeggen, maar dat zal ons oordeel verzwaren. Heren, dan kunnen we geen enkele reden opgeven. Want er is ook geen enkele reden te bedenken. Waarom wij nog onbekeerd zouden mogen zijn. Heren, dat is door u niet toegestaan. En nog klinkt de roep uit de hemel. Bekeert u. O mijn volk, wend u naar mij toe, alle einde der aarde wordt behouden. Want ik ben God en niemand meer. Mag zo de stem der liefde nog eens worden verstaan. Dan komen we schuldenaar aan het licht. Dan is het wee mij, want ik heb gezondigd. Maar dat is nou een volk waar uw genade, uw Christus, uzelf aan kwijt kunt. Wil het zo nog doen, Heer. Zo nog uw koninkrijk uitbreiden. Uw heerlijkheid vermeerderen voor het hoogdere mensenkinderen ook. Steeds begeerlijker maken als ze mogen zien, er is een God die leeft, die nog werkt, die nog arbeidt. Omdat er ook velen u zullen nog gaan zoeken, voordat hier het doek zal vallen, de wereld voorbij zal zijn, de tijd verslonden door de eeuwigheid. Dan zult gij zijn voor uw volk alles en in allen. Maar daarbuiten, ach, daarbuiten, het is niet te zeggen. En zij begonnen buiten te staan. En ze begonnen er nog maar mee. En het zal nog een einde hebben. Om er altijd buiten te staan. O Heren, dat we toch beseffen. Dat we weten wat we doen. Als we hier nog verder gaan. Zoals we eenmaal geboren zijn. Ook wel menen het nog een tijdje te kunnen volhouden. Heren, maar dat we het toch maar niet kunnen volhouden. Dat we toch eens moeten verliezen van u. Zou daartoe nog willen werken. En ons er samen nog willen gedenken. Hier en over de ronde aarde waar uw woord over uitgaat. Tot roem van vrije genade. Om Jezus willen. Amen. Geliefde Petrus, je kunt het lezen in Handelingen 4 mag in de vrijmoedigheid des geloofs beleiden tegenover het Sanhedrin, dat is de Joodse Hoge Raad, dat er onder de hemel geen andere naam gegeven is waardoor wij zalig moeten worden. O, dat moeten, hè? Dat moeten. Dat zalig moeten worden. En dan mag Petrus spreken van die ene naam, Jezus Christus. Geliefde, en dat is ook de ene naam die wij kennen moeten. De naam van de zaligmaker. Jezus Christus, geen andere naam. Jawel, er zijn wel andere namen. Maar er is maar één persoon waardoor wij zalig kunnen worden. Maar die persoon heeft wel meerdere namen. Ja, wel meer dan 100 namen worden van die dierbare zaligmaker gevonden in dit woord, in de Heilige Schrift. Meer dan 100 namen. Het betekent, het is niet uit te drukken wie hij is. Een volheid en een schoonheid onvergelijkbaar met wie en wat ook in deze wereld. Waarom de bruid het ook uitroept, alles aan hem gans begeerlijk. Geen namen genoeg om iets uit te drukken van wat Christus is voor zijn volk. Maar heel bijzonder, geliefde, zijn er toch wel 5 namen die oplichten in Gods woord. En die zijn u ook vanmiddag voor je gelezen. U vindt ze in Jesaja 9 en daarvan dat 5e vers. Daar staan 5 namen van die ene zaligmaker. Geen andere waardoor wij zalig moeten worden. 5 namen staan daar. En de eerste is wonderlijk en de tweede raad en de derde sterke God. De 4e vader der eeuwigheid en de 5e vredevorst. En nu letten we vanmiddag een ogenblik op die eerste naam. Wonderlijk. Dat is de naam van de zaligmaker. Wonderlijk. Ja, wonder. En van dat wonder, dat hierin ligt opgesloten, spreekt ook onze 6e zondag van de Heidelbergse catechismus. Van hem wiens naam is wonderlijk, de middelaar Gods en der mens. Het eerste gedeelte van de catechismus na de inleidende vraag en het antwoord over de enige troost, namelijk het stuk der ellende, is in hoofdstuk 5 ten einde gekomen. Het 6e is het begin van het stuk der verlossing. En daar gaat het om de middelaar, om de Godmens Jezus Christus, met die bijzondere namen. Wij lezen de 6e zondagsafdeling van de Heidelbergse catechismus. De vragen en antwoorden 16, 17, 18 en 19. Zondag 6, vraag en antwoord 16. We spreken dus over het stuk der verlossing en dat van de eerste zondag, handelend van de middelaar. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Antwoord: omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde, weet je het nog, eiste, vorderde, dat de menselijke natuur die gezondigd had, voor de zonde betaalde, en dat de mens, zelfs zondaar zijnde, niet kon voor anderen betalen. Vraag en antwoord 17, de vraag waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Het antwoord: opdat hij uit kracht zijner godheid de last van de toren Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Vraag en antwoord 18. De vraag: maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Het antwoord: onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Vraag en antwoord 19. Waaruit weet gij dat? Het antwoord uit het heilige evangelie. Het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen. En door de offeranden en andere ceremonieën de wet laten voorbeelden. En ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Tot zover de lezing van zondag 6. De eerste zondag van het stuk der verlossing. Handelend van de middelaar. En staan we dan stil bij de naam. En bij de arbeid van de middelaar. Zondag 6, de middelaar. Ten eerste zijn naam, ten tweede zijn arbeid, zijn werk. Laat ons samen zingen van Psalm 40. Psalm 40. En daarvan het derde en vierde vers. Mijn God, gij hebt uw wonderen. Hoe was zijn naam ook alweer? Wonderlijk, hè? Wonderlijk. Gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Wat geest zo vlug, wat tong zo wel bespraakt. En het vierde brandoffer, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis, nog heer, toen zeide ik, zie, ik kom, o heer, de rol des boeks is met mijn naam, geen andere naam onder de hemel gegeven, waardoor wij zalig moeten worden, vervuld. En wat er verder volgt in de versen 3 en 4 van Psalm 40. De naam wonderlijk, de naam van de Heer Jezus Christus is dus ook wonderlijk. En waarom zou hij zo genoemd worden? Ik denk dat de kinderen dat zouden kunnen bedenken. Misschien denk je, de Heer Jezus heeft wonderen gedaan. En daarom is zijn naam wonderlijk, wonderen gedaan. Welke wonderen? Vele? Of moet ik zeggen alleen maar wonderen gedaan? Alles was wonderlijk toch? Zijn gehele optreden, te midden van een liefdeloos geslacht van mensen, kinderen, was hij de belichaming van Gods liefde. Dat is al een wonder. Zo'n mens hier op aarde. En zijn spreken was met gezag meer dan de schriftgeleerden. Wonderlijk. Het genezen van zieken. Het stillen van de storm. En het opwekken van de doden. Ja, dan draagt hij die naam wonderlijk niet ten onrechte. Vanwege zijn werken, zijn daden. Maar gemeente, niet alleen daarom, ook om zijn persoon zelf. Zo merkt de kanttekenaar dat ook op bij Jesaja 9, dat vijfde vers, wonderlijk, vanwege zijn persoon en de werken en daden. Zijn persoon, wat is daar dan wonderlijk aan? Kinderen, dan moet je me weer helpen. Misschien hoor je die naam wel eens in de kerk. Als ze goed luisteren, dan hoor je dat zeker wel. De naam van de Heer Jezus Christus is ook wel Godmens. Godmens, ja, dat hoor je. Maar dat is toch ook wonderlijk? Godmens. Ja, je hoort het goed. Daar zitten dus twee zaken in opgesloten. God en mens. Nou, en dat is het wonderlijke van de Heer Jezus. Hij is het allebei. Hij is en God en mens. In één persoon. Één persoon. En toch twee, dan komt het, naturen. Eén persoon, twee naturen. En daarom spreken wij van de God-mens. Dat is die ene persoon en twee naturen. En daar spreekt ook zondag 6 heel duidelijk van. Dat is de reden dat wij het formulier van Nicea hebben gelezen. Ik hoorde uit de kringen van de kerkenraad dat het altijd ook hier gebruikelijk is geweest om bij bepaalde zondagen andere geloofsvormen of belijdenissen te lezen. De 8e zondag van de catechismus gaat over de drie eenheid. Dan is het zeer toepasselijk om Athanasius te lezen. En bij deze zondag 6 over de twee naturen is het zeer passend om Nicea te lezen. Waarom? Nou, u heeft het gehoord, heel nadrukkelijk, bij de anderen ook wel, maar hier zeer nadrukkelijk en uitvoerig, worden er de twee naturen van Jezus Christus geleerd. God uit God, licht uit licht. Van hetzelfde wezen met de Vader. Heel duidelijk, Jezus Christus is Gods Zoon. Hij is God, de goddelijke natuur. Wat betekent dat? Dat hij de goddelijke natuur heeft. Dat hij almachtig is. Dat hij eeuwig is. Dat hij alwetend is. Hij kan alles. Hij weet alles. Hij is zonder begin en zonder einde. Hij is God. En tegelijkertijd ook mens. Maar dat is hij geworden. En ook daarvan spreekt Nicea heel duidelijk. Hoe hij door de Heilige Geest is verwekt en Maria uit haar vlees is gebouwd. Hij is ook mens geworden. Dus twee naturen. En daarom is zijn naam wonderlijk. Dat is toch zeer wonderlijk. God en mens in één persoon. Nou weten we wat dat betekent, de Godmens. Twee naturen in één persoon. Nu vragen wij ons vervolgens af, maar hoe is dat dan gebeurd? Hoe is dat gekomen? Ik weet wel, wij mogen niet te diep graven in de geheimenissen van Gods woord. En er is een gebied dat wij niet mogen betreden. Dat is heilige grond, daar hebben we niks te zoeken. Daar mogen we niet komen. Maar zover Gods woord daar zelf ons in voorgaat, mogen we er wel en zullen we ervan spreken. En wat we weten, kunnen, dat zullen we ook weten moeten, toch? Hoe dat is gekomen. En dan moet ik naar die wonderlijke dag. Dat de engel Gabriel daar komt in Nazareth, bij die vrouw Maria. En dan gaat hij vertellen wat er gaat gebeuren. De Heilige Geest Maria zal overschaduwen. Ja, wat is dat? Dat de Heilige Geest, die eeuwige Zoon van God, zal verenigen met het vlees van Maria. En daar in de moederschoot van Maria zal het meest wonderlijke kind groeien dat ooit geboren is geworden. Jezus Christus, die God is en ook mens is geworden. Dat ogenblik dat de Heilige Geest verenigt, die eeuwige goddelijke geest van de tweede persoon, de Zoon van God, met vlees en bloed. Een kind, iets van Maria. En die twee samen, dat is onbegrijpelijk. Daar ligt een schaduw over. Voor ons niet in te komen. Dat is Gods werk. Een wonder in ons ogen. Wij zien het, maar doorgrond het niet. Daar heeft de Heilige Geest goddelijke natuur, menselijke natuur verenigd tot die ene persoon. Oh, dat is nog maar heel klein. Goed uit tot een kind. Tot een man der smarten. De Heilige Geest verenigt, dat moet u onthouden. Het werk des Geestes is verenigen. Heel duidelijk, verenigen. Hier ziet je het in de moederschap. De eeuwige Zoon van God verenigt met de menselijke natuur. Zo zijn ze samengebracht. Tot die ene Godmens, Jezus Christus. Nu weten we waarom zijn naam wonderlijk is, wat het betekent. Hij is Godmens, twee naturen, één persoon. We weten ietsje van dat wonder, hoe dat gebeurd is. Door de Heilige Geest, die twee naturen verenigd tot één persoon. En nu is nog een derde vraag. Waarom? Waarom is dit gebeurd? Waarom? Moeten wij terug naar de eeuwigheid. Naar de stilte en de nooit begonnen eeuwigheid. Daar is wat gebeurd. Dat is zo ontzagwekkend. Daar heeft God de Vader mensen, kinderen die nog geboren moesten worden, verkoren tot het eeuwige leven. Hij wil de schuldige, zondige mensenkinderen erfenis geven. Een erfenis geven, het eeuwige leven geven. Maar er was de Vader die die mensenkinderen had uitverkoren tot dat eeuwige leven in een heilige verlegenheid, als ik het met eerbied zo mag uitdrukken. Want hoe moet ik dan die verkoren mensenkinderen dat eeuwige leven schenken? Dat kan ik niet zo doen, want zij zijn zondaren. En zondaren kunnen in de hemelse heerlijkheid niet komen. Dan moeten zij van hun zonden verlost worden. Maar dat kunnen zij zelf niet. Zij zullen dood zijn in de zonde en de misdaad. Nooit zichzelf tot leven kunnen brengen. Nooit zelf kunnen terugkeren in mijn heerlijkheid. Hoe moet ik dan die kinderen die erfenis geven. Die heilige verlegenheid. En toen rustte toch des vaders op zijn zoon. Toen klonk het, ga gij dan, mijn geliefde schoot en wonderkind, ga gij dan en word dan mens. Word dan mens om als mens die schuld te dragen, gerechtigheid aan te brengen en die te schenken aan mijn uitverkoren mensenkinderen. Ik geef ze u. Ik geef ze u, ga dan en wees borg, ga in uw plaats, word mens. En toen heeft de zoon geantwoord, ja vader, ik zal gaan. En in de volheid des tijds klonk het daar in de hemel, ik kom om uw wil te doen. Dat is er gebeurd. Daar is het besloten, dat God zo mens zou worden. En dat is gebeurd. En uit Maria is hij geboren geworden. De Godmens. Twee naturen in één persoon. Door de Heilige Geest verenigd. En dat kracht is het besluit van God in de eeuwigheid. En in de tijd is dat ook gebeurd. Geliefde, waarom moest dat dan gebeuren? Het kon niet anders. Als een volk zalig zou moeten worden, dan moest hij schuld weg. En mensenkinderen die zelf schuldenaar zijn en dood in de zonde en de mis, dat kunnen die schuld nooit wegdoen. Een ander moet het doen, maar die moet wel mens zijn. En zo zegt onze catechismus het wonderschoon, toch? Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had, voor de zonde betaalde. God eiste dat. Mens, schep gezondigd. Betaal dan. Betaal dan. En draag mijn toren. Breng aan gerechtigheid. En ontvang zo het eeuwige leven. Geen mens die dat kan. Niet voor zichzelf. Ook niet voor een ander. Dan ook niet voor een ander. Geen mens kan dat. En daarom. Is God zo mens geworden. Daarom is God zo mens geworden. God eiste dat de menselijke natuur betalen zou. En geen mens, zelfs zondaar zijnde, zou dat ooit kunnen betalen. Daarom is God zo mens geworden. Om in die natuur van mens de straf te dragen. Geliefde. Waarom God mens werd. Een van de meest bekende boeken uit de middeleeuwen van Anselmus. Waarom God mens wordt hier staat. Dat is het belijden van de kerk op vandaag. Wat er ook tegenop komt. En er komt steeds meer tegenop. Eist God dan een offerlam? Eist God dan dat er één door hem verdoemd wordt? Ja, dat eist God. Een mens kan dat niet verstaan die God niet kent, maar de kerk verstaat het. God is rechtvaardig en moet dit eisen vorderen. En heeft die eis zelf vervuld door zijn zoon te zenden in het vlees. Zeg het dan eens eerlijk. Draagt hij die naam dan niet terecht, wonderlijk? In zijn daden, in zijn persoon. Hij is de God-mens. Mens geworden, maar God gebleven. Want dat was ook nodig. Het kon ook niet anders. Zijn godheid kan hij niet afleggen. Dat is onmogelijk. Hij is dan ook God gebleven. En dat moest ook, want zo gaat de catechismus verder. Vraag en antwoord 17. Maar waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht zijner godheid de last van den toren Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Mens zijn omdat een mens gezondigd heeft en de mens de straf moet dragen. God zijn en blijven, omdat alleen goddelijke kracht dit kan volbrengen. En daar moet u goed voor staan. Als Christus mens geworden is, heel zijn leven onder de toren van God geleefd heeft, het allerhevigst aan het einde van zijn leven, en de volle last van Gods toren over hem werd uitgestort, heeft hij dat als mens ten volle ervaren en doorleefd. Als mens die pijn gevoeld van God verlaten. Als mens die smart gekend in de hel te zijn. Die verdoemenis te doorlijden, dat is een menselijke, onbeschrijfelijke pijn geweest. En dat kon hij door de kracht van zijn godheid ook doorleiden. En dan moet u dat woord doorleiden eens vaststaan. Als we onbekeerd zeggen, wat is dat vreselijk gemeente. Dan moeten we eeuwig lijden, daar komen we dus nooit doorheen. Maar hij, omdat hij Gods zoon is, eeuwige kracht heeft, kon hij het doorleiden. Het lijden te boven komen, achter zich laten, opstaan. Daar ligt het daar. En dat wordt nou zo'n wonder. Voor een mens die nou om zo'n zalig maken verlegen is. Wonderlijk. Menselijke natuur om in die natuur te leiden. Goddelijke natuur. Om dat ook te kunnen. Zie daar de God mens. Jezus Christus. Zijn naam is wonderlijk. En hebben we gehoord. Die drie dingen moest doen. En ook kon doen omdat hij God is gebleven. Kijkt u met me mee? Drie dingen. De last van de toren Gods dragen. Ten tweede, gerechtigheid en leven verwerven. Ten derde, gerechtigheid en leven wedergeven. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Namelijk, we hebben even stilgestaan bij zijn naam, de naam van de middelaar, ziende op zijn twee naturen, de naam is wonderlijk, nu zijn arbeid. Hij moet de last van Gods toren dragen. Hij moet iets verwerven, namelijk leven en gerechtigheid. En ook iets geven, wedergeven, drie zaken dus. Daartoe moest hij God zijn. Drie zaken. De last dragen. Ik heb het gezegd. Die toren van God doorleiden. En dat zijn smarte gemeenten. Die zijn onbeschrijfelijk. We weten allemaal wat pijn is. En misschien als kind weet u ook nog wel de wanhoop. Als je vader en moeder kwijt was. Als klein kind. Dat is wanhopig. Dat zijn hele kleine voorbeelden. Van wat het is om pijn te voelen. Eeuwige pijn te voelen. Heel klein voorbeeld. Onbeschrijfelijk klein voorbeeld van wat het is om God kwijt te zijn. Die zich afkeert van zijn zoon. Van God verlaten zijn. Dat is niet te beschrijven. Kan een mens ook een wegzinken in de overdenking. Van het lijden en sterven van Christus. Klein beetje pijnbuans. En we schreeuwen het uit. Wat moet hij geschreeuwd hebben? Toen er hing 3 uren van God verlaten is niet te zeggen. De tweede moest hij ook verwerven. Ook daarvoor moest hij God zijn. Wat dan moest hij dan verwerven? Gerechtigheid en eeuwig leven, wat is dat? Gerechtigheid, dat is de zonderloosheid, dat is de vergeving der zonde, dat je voor God kunt bestaan. En dat heeft hij verworven doordat hij last der zonde heeft gedragen. Dan is er geen vordering meer van God op allen die in Christus Jezus zijn. Die vordering is voldaan, de toorn is doorleden, de vordering vervalt. Vergeving der zonde heeft hij verworven. En eeuwig leven heeft hij ook verworven door al die jaren van zijn leven, 33 jaar lang. En dat is dat begonnen in de moederschoot hoor, echt. Heilig te leven zonder ene zonde, alleen maar liefde te zijn, liefde te geven, van liefde te spreken. En zo heeft hij de wet van God volbracht. En de wet zegt, doe dat en gij zult leven, eeuwig leven. Door het lijden heeft hij gerechtigheid, vergeving der zonde verworven. Door de wet te volbrengen volmaakt zonder één keer te struikelen, heeft hij het eeuwig leven verworven. Zie daar zijn tweede arbeid. En het derde, dus de last van Gods toorn dragen, gerechtigheid en leven verwerven. Maar nu het derde, ook geven, wedergeven. Wedergeven? Teruggeven, dat betekent aan iemand die het ooit gehad heeft. Ja, mensenkinderen hebben ooit die gerechtigheid, die zonderloosheid gehad in het paradijs. Ze hebben ooit het eeuwig leven in de belofte ontvangen. De boom des levens getuigde ervan. Maar ze zijn het kwijtgeraakt door de zonde, het eeuwig leven verloren. God verloren, God kwijtgeraakt, gerechtigheid kwijtgeraakt. Als een zondaar en verdoemeling aan het licht gekomen. En dat gaat hij wat ze kwijt zijn teruggeven. En dat zie je door het werk der bekering. Wat is bekering anders dan dat Christus terug gaat geven wat we in het paradijs verloren zijn. En ook dat kan hij alleen maar kracht in zijn Godheid. Om al die mensen, kinderen, de eeuwen door, op al die plaatsen op te zoeken, één voor één, één voor één. Er zijn geen massabekeringen, één voor één. Krijgen ze met God van doen. Eén voor één gaan ze inleven, dat is God kwijt zijn. Dat is een werk. Dat is een werk. Wat een werk. Van die zaligmaker, wiens naam is wonderlijk. Hij gaat datgene wat hij verworven heeft, schenken aan zijn volk. En wat zijn er voor mensen die zijn God kwijt door Gods genade? Want het is genade als je God kwijt bent. U zegt, dat snap ik niet. Nee, dat begrijp ik. Snap ik ook niet. Geeft ook niet als je het maar mag kennen. Het is dit dat je, wat je nooit gezien hebt, gaat zien. Als je eenzaam bent, we gaan straks zingen, organist van Psalm 102. Het gaat over zo'n eenzame mus. Maar dat is nou precies het beeld van een onbekeerde zondaar. Die zit als een eenzame mus op het dak. Echt waar, als een eenzame mus. Alleen, die heeft geen God, die heeft geen borg, die heeft niks. Alleen maar schuld, die rijdt tot de hemel. Die heeft maar één verwachting, dat is helle diep weg te zinken. Dat is een eenzame mus, die is God. Die heeft de schuld ingeleefd. Dat wonderlijke ogenblik, dat de schellen van de ogen af zijn gevallen. Dat alles zwart werd voor zijn ogen, werd vanmorgen gezegd. Zwart voor de ogen, ja. Ik zie de grootheid van mijn kwaad. Ik zie mijn zonde steeds voor ogen zweven. En wie dat ziet, ziet alleen maar zwart. Alleen maar dood en verdoemenis. Geliefde, dat is een ontdekt zonde. Ja, dat volk gaat Gods Zoon kracht in zijn goddelijke natuur schenken wat hij verworven heeft. Aan die eenzame mensen die maar moeten klagen. Hoe word ik ooit met God verzoend? En weet u, dat doen zij eigenlijk heel hun leven lang. Tot het uur van hun dood zijn er zo menigmaal van die eenzame musjes. Waarom? Als ze God weer kwijt zijn. Als ze zichzelf een raadsel zijn. Als ze het begin niet kunnen bekijken. Als de godsdienst over hen heen valt. Als de wereld hen uitbraakt. Eenzame mus. Al verder zal ze het ook nooit brengen, Heer. Hoeft ook niet. Maar God weet van musjes af. Kom, laten we er eerst van zingen. Dat is 102 vers 3. 102 vers 3. Voel de krachten mij begeven. Vlees aan mijn gebeente kleven, wegens mijn benauwde klacht, die ik uitstort dag en nacht. Ik gelijk in het eenzaam kwijnen, aan de roerdom der woestijnen, aan de steenhoud in de wouden, waar geen mensen zich onthouden. En het vierde vers, ik sluit de nacht in eenzaam waken, als een mus op stille daken, naar mijn wrevelen vrij ontraast, en door hoon mijn ziel verbaast. Wij noemden u de versen 3 en 4 van Psalm 102.
Thank you.
Aan dat volk geeft Gods Zoon nou die gerechtigheid en dat leven. Het is eigenlijk zo eenvoudig, gemeente. Aan wie wordt het wedergegeven? Die het in waarheid kwijt zijn. En dan moeten we eens eerlijk zijn. We lopen vaak ook in de gemeente, dat is van alle tijden hoor. Lopen we rond, ja, prediking. De ene hand geven ze wat en de andere hand nemen ze weer terug. Ik sta jaren in de kerkbank, het komt niet verder. Het is allemaal zo afgesloten, het is voor dat volk en je moet dit, je moet dat. Nu maak ik het heel redelijk toch. Doe dat nou eens allemaal weg. Als dat er nu bezwaar is, dan is er maar één zaak vanmiddag. En eigenlijk is dat altijd de zaak. Bent u iets kwijt? Bent u iets verloren? Betekent nog wat als u ja zegt? Ben je God kwijt? Bent u die echt kwijt? Of liever kwijt dan rijk? Hoe is het eigenlijk? Wees nou eens eerlijk. Van binnen altijd mopperen, onvrede. Niet bekeerd kunnen worden, maar eigenlijk niet eens willen. En dat komt ons goed uit, want ja, als je niet uitverkoren bent, niet waar. Ik zeg het nog een keer. Bent u echt wat kwijt? Echt God kwijt zijn. En als u God niet kwijt bent, van die zondige last heeft, het eeuwige leven niet mist, wat voelen we ons dan verongelijkt? Waarom dan dat murmureren? Waarom dat mokken? Waarom dan die onvrede ook onder de prediking? Als ze eerlijk zijn. Kijk nou eens, jeugd niet alleen. Als we al luisteren. Hoe zitten we in de kerk? Waar zijn onze gedachten? En dan zegt de Heer Jezus. U wilt zelf niet. Wijt mij dan uw verdoemenis niet. Het is zo eenvoudig, ja. Het wordt gegeven aan een volk dat God kwijt is. Maar dan ook echt kwijt is. Zo kwijt is dat ze God niet meer kunnen missen. Zeg ik het verkeerd? Die kunnen God niet meer missen. Dat is de zaak. Weet je wat de droefheid is, gemeente? Als we eerlijk zijn, we kijken rond ook. Naar onszelf en elkaar. En dan zeggen we, wat is het rustig. De banken. Wat is rustig in de huizen van Vriezenveen. Er is geen nood. En toch, ik zeg het nog een keer, toch dat verwijt richting God. Ik hoor er zeker niet bij. God wil me niet. U kunt het allemaal denken. U kunt de prediker er de schuld van geven. Eén ding is zeker, hij zal die schuld graag op zich nemen. Zover een mens graag iets op zich neemt. Maar één ding is zeker, u komt er straks bij God niet mee weg. Nee. En dan klinkt er toch wat anders, gij hebt niet gewild. Dat is toch ook wat we zien, onverschilligheid. Weer hunkeren naar het einde van de dienst en weer verder gaan en morgen weer in de wereld uitleven. Gepast, want zo zijn we dat gewend. Of de andere lonken van daar gaat veel makkelijker. Ik zeg het nog een keer. Bent u God kwijt dan? Is dat uw nood? Maar als dat geen nood is, wat moet u dan met Christus? Wat moet ik dan met een zaligmaker? Die zo gewillig is. Die goddelijke woonsteden van liefde en lof en aanbidding heeft verlaten. Om hier, onder ons, vreselijke, verdorven mensenkinderen te huizen. 33 jaar lang. Nou, als Lot zijn ziel gekweld heeft in dat goddeloze Sodom. Hoe moet Christus zijn ziel gekweld hebben? Om goddeloze zalig te maken. Zijn we God kwijt? Weet u iets van die eenzame mus? Want als God een mens ontdekt, dan wordt hij eenzaam. Zonder God en zonder hoop in deze wereld. En dan krijgt hij bestrijders. Hij is eenzaam, hij mist God. Maar de duivel is er alle tijd. En die pakt maar aan. Die stookt maar op. En de God zien hoont. En zo hoeft het niet, kom nou eens. Eenzame mus, kom nou bij ons. Het is allemaal zo. Ja, nee. Heere, bekeer me zoals gauw uw volk bekeert. Dat zegt hij dan. Vele bestrijders. En dat wordt als je ouder wordt niet minder. Dat wordt alleen maar meer. Zorggemeente die we toch hebben. Kerkraad, of zeg ik dat verkeerd? Over de onbekeerde medereizigers in ons midden. Houd ons dat wel eens uit de slaap. Eerlijk zijn. Dat God zijn hand stilhoudt zich. Omdat bij ons zo stil is. Onbewogen reizen we naar een eeuwige nacht. Zou u dan vanmiddag niet wakker worden? Kinderen. Je hebt ook een ziel voor de eeuwigheid. We spreken over de arbeid van Christus. Nog steeds. Staat hier toch weggeven. Wedergeven. Hij wil zichzelf en zijn genade, dat leven, die gerechtigheid geven aan die het missen en niet meer missen kunnen. Die verloren lopen, want de God kwijt zijn, die God verloren hebben door eigen schuld. Hij wil zichzelf kwijt. Aan die hem kwijt zijn. Maar weet u wat het geheim is? Die broeder, dat is de Heer Jezus Christus met die naam wonderlijk, die broeder. Broeder? Ja, broeder. Want van ons geslacht, mens geworden, een van ons menselijk geslacht. Die broeder wordt in de benauwdheid geborgen. In de benauwdheid van een mens die zonder God niet meer kan leven, die de schuld moet toe-eigenen, die de straf moet aanvaarden, voor wie het voor eeuwig kwijt is. Een broeder wordt in de benauwdheid geboren. Daar komt Christus. En dat is een wonderlijke gebeurtenis. En dat is een wonderlijke geboorte. En mogen ook vanmiddag weer vrouwen zijn in de kerk die, dat is een groot wonder, na een bevalling weer in de kerk mogen zijn. En die weten wat het is. Maar die weten dit niet. Wat een geestelijke bevalling is. Want in het gewone leven, als er een geboorte is, dan gaat van binnen naar buiten. Hè? Of niet dan. Maar hier gaat van buiten naar binnen. Zo'n geboorte kent je niet in de natuur. Nee. Dat is een geestelijke geboorte. Want uw broeder wordt in de benauwdheid geboren. Als daar benauwdheid is. Als daar doodsweeën komen. Die ziel moet sterven en God ontmoeten. Dan komt in die weeën, dan komt in die benauwdheid die broeder geboren te worden. Van buiten naar binnen die komt in het hart. Duizendmaal in Bethlehem geboren, maar niet in mijn ziel. Dan was het nog voor eeuwig verloren. Dan wordt hij in mijn ziel geboren. Dan zegt hij, hier is uw God. In de benauwdheid wordt die broeder geboren. En dat is onze grote zorg, liefde. Als er geen benauwdheid is in de gemeente. En dan moet u nooit meer zeggen, ja moet het dan zo, wou u een andere geboorte, buiten de weeën om, nee. Een broeder wordt in de benauwdheid geboren. Geliefd, en dat is zo nodig. Het is veel te rustig in Vriesenveen. Bij u ook nog. Een broeder wordt in de benauwdheid geboren. Van buiten naar binnen. Door de weeën heen. Ontzag. Geboren. Hier is uw God. En zeg nou eens eerlijk. Zijn naam wordt toch steeds wonderlijker. Wonderlijk. Dat wonder van de wedergeboorte. Dan moet ik ook geboren worden, zegt u zeker. Als hij komt, dan word ik uitgedreven uit de wereld. De persweer. Uit de wereld. Heen en uit. Dan gaat hij eruit. Kan niet meer. Kan niet meer. Wat een geboorte. Wonderlijk. Geliefde, en zo geeft dit. In deze weg een broeder wordt in de benauwdheid geboren. En dan komt in het hart. En dan deelt hij uit. Hij geeft met volle handen diezelfde armoede draagt. Welke rijkdom? De vergeving der zonde. Het eeuwige leven. Geeft hij. Wanneer hij in het hart is geboren. Wanneer diezelfde geest die eenmaal. De Zoon van God verenigde met het vlees van Maria. Ook deze ziel. Verenigd met Gods Zoon. Want dat is toch geloof. Verenigd worden. Dat is het lieve werk van de Heilige Geest. Onthoudt u dat? Die verenigt menselijke en goddelijke natuur in de Godmens Jezus. Die verenigt de zaligmaker met zijn kind. En die verenigt ook kind met kind. Dan worden de gemeenschap der heiligen. Let u maar op. Maar dat is er gebeurd. Als het gebeurd is. Dan kunnen ze ook die naam vertellen en verklaren. Als er de catechismus verder gaat. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Waarachtig mens, vlees en bloed als wij, die geweend heeft, gegeten, gedronken, moe geweest is. Smart geleden over zijn vriend Lazarus. Waarachtig mens en God, wie is hij dan? En dan zegt de kerk, weer een van die prachtige antwoorden uit de catechismus. Zo zielsinnemend, onze Heere Jezus Christus. Onze Heere Jezus Christus. Niet de Heere Jezus Christus. Niet de zalig maken, maar onze. Mijn Jezus, geleid mij. Mijn Heere. En nou staat hier onze. Ziet u daar het werk van de Heilige Geest? Als God een mens wederbaart. Van dood levend maakt. En wanneer is dat? Als hij Christus ontvangt. Want hij is het leven van de kerk. Dan wordt u ook in de gemeenschap der heiligen gebracht. Dan krijg je broertjes en zusjes. En daarom zegt die ziel. Onze Heer Jezus Christus. Die deel ik met al die anderen. Die van nieuws geboren zijn. Geliefde, zijn naam is wonderlijk. Zijn naam is wonderlijk. Twee naturen in één persoon. Door de Heilige Geest verenigd. Krachtens dat eeuwig besluit van God. Wonderlijk zijn zijn daden. Want hij heeft die toren van God op zich genomen. Weggedragen. Hij heeft gerechtigheid en leven verworven. En hij schenkt dat ook aan allen. Die hun ziel bij het leven niet meer kunnen houden. Een eenzame mus die moet er verloren gaan. En aan verlorenen wordt nou genade op genade geschonken en vermenigvuldigd. Geeft Christus zich weg en geeft al zijn weldaden. Vergeving der zonde, eeuwig leven. Of ze het altijd gelijk bewust zijn. O, zegt die prediker, pas op hoor. Ja, pas op. Heel voorzichtig dan. Hè? Het gaat om de vereniging met Christus. En dan neemt hij alles mee. Hoe en wanneer en in welke mate, daar is de Heere vrij. Hij laat zien wat hij nou heeft verworven. Daar schenkt hij zo wijs, maar je weet het wel hoor. Als je het gaat geven. Als je het gaat geven, weet je wel hoor. Paulus zegt hè, dat wij wel weten wat God ons geschonken heeft. Ja, op zijn tijd gaat hij dat uitdelen. Eerste persoon. En dan de weldaden. Dan gaat hij het teruggeven. Wat ik in die eerste Adam ben kwijtgeraakt. Heb ik in die tweede Adam ontvangen. Gerechtigheid om voor God te kunnen bestaan. En eeuwig leven. Geliefde. En dan gaan we eindigen. Wie is deze middelaar? Onze Heer Jezus Christus. En dan gaat vanuit de volheid van het gemoed. In het antwoord nog zoveel meer geopend worden. In de volheid van het gemoed gaat die leraar nog zoveel meer uitpakken van hetgeen die ontvangen heeft. En dan komt het met de woorden van Paulus uit de eerste Korinthebrief als het ware op ons aangolven. Die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Daar heb je het weer. De schenking. Want als deze broeder in mijn benauwdheid geboren is. Als hij gekomen is. Dan is hij gekomen. als onze Heere Jezus Christus. Onze. Dan ben ik één van dat volk, één van dat gezin. Broertjes en zusjes, samen met die ene, die oudste broeder van de kerk. Heere, de Kyrios. Degene die mijn hart heeft ingenomen en de sleutels van mijn hart heeft ontvangen. Die de uitgangen van dit leven regeert. Jezus, Jehovah red. De Heere, eenzijdig Godswerk. Christus, gezalfd met de Heilige Geest. Om meer en meer op die oudste broeder te gaan lijken. En dan komt het erachteraan. Alles geschonken, alles wedergegeven. Alles. Een volkomen zaligmaker. Wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing, zegt Paulus. Wijsheid, wat wijsheid hebt gij? O, als u dat woord van God niet bewaart, wat wijsheid zouden ze dan nog hebben? Maar nou, is een volk dat is wijs gemaakt, zijn ze zo ontzettend intelligent? O, dat kunnen ze miszorgen. Dat hoeft ook allemaal niet. Maar ze zijn toch wijs, hè? Wat is dat voor kennis? Wat is dat voor wijsheid? Wel, dat is die wijsheid van de ontdekkende liefde. Ze hebben gezien hun hemelhoge schuld. Ze hebben gezien de rechtvaardigheid van God. En toen ze een schuld zagen en de rechtvaardigheid God zagen, toen konden ze nog maar één ding zeggen, dat is nou wijsheid. Heere, voor eeuwig naar recht verloren. Bent u zo wijs gemaakt? Dat is wijsheid. Die hebben gezien dat ze naar recht verloren moeten gaan. Dat is wijsheid. En rechtvaardigheid, wat is dat? Dat is de vergeving der zonden. En wat is heiligmaking? Dat is die andere geest. Weet je wel, van Caleb en van Jozua, die andere geest. Wat is dat voor een geest? Dat is een geest die zegt tot de wereld adieu. En zich opmaakt om God te ontmoeten. Dat is het leven van een vreemdeling. En een volkomen verlossing. Verlossing, zegt Paulus, volkomen. Verlossing, zegt de catechismus, ja hoor, volkomen. Want dat ziet op die laatste verlossing als ik sterven ga. En op de jongste dag, het lichaam en ziel verenigd, weer verenigd, met de Heere mag wezen. Door die lieve geest die verenigt, twee naturen. Die verenigt God met mens, in de verzoening. En die verenigt straks ook de kerk, met een drieënig God. Daar liggen ze verslonden in God. Dan zijn ze geborgen in God. Door die lieve geest, die verenigt. Die verenigt hemel en aarde tezamen. Geliefde, dat hebben ze nou allemaal gekregen. Wijsheid, kennis. En wordt steeds meer wijsheid, steeds meer kennis. Ze gaan steeds meer zien van de diepte van hun eigen vuile bestaan. Dat is niet aangenaam hoor. Om dat te zeggen, het klinkt wel heel orthodox, daar weet ik ook van. Maar het is verschrikkelijk als je dat van jezelf moet zeggen. Maar het is niet anders. Ze krijgen ook steeds meer wijsheid als het gaat over wie God is. Steeds meer ingeleid in de deugden van God. Om zich daarin eeuwig te verlustigen. Ze krijgen ook wijsheid en kennis van de gangen van de duivel. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Ze doorzien ook steeds meer de wereld. Wat een wijsheid. Nooit op school geweest, maar van God geleerd. En die kunnen de jeugd nog onderwijzen voor de gevaren van deze wereld. Zul je er naar luisteren, kinderen? Naar mensen die wijsheid van God hebben ontvangen. Daar worden ze steeds verder ingeleid. Toe, ik moet stoppen. Alles geschonken. Toen hij kwam, nam hij alles mee. En dan kom je niks tekort. Daar kun je niet op. Daar kun je niet op. In de eeuwigheid niet op wat hij geschonken heeft. In Adam verloren. In Christus herkregen. En zeg eerlijk, gemeente. Zeg nou eerlijk. Is zijn naam niet wonderlijk? In zijn daden, in zijn persoon, in het werk der zaligheid. Er was een prediker, die heeft het gezegd. Ach, maar het grootste wonder zal zijn, als ik daarboven kom. Ja, gemeente, daar gaan we niet over twisten, hè? Dat doen we de kerk toch niet? Nee, dat hoef je niet na te zeggen. Want wie ben ik om uit te maken wat grootste wonder is? Begrijp wat dominee Miras bedoelde, want die zei het. Begrijp het wel een beetje. Als er zo een als ik kom, ja, dat wonder krijg je niet op. Zo heen. Het grootste wonder. Dat is toch voor mij. Naar God. zijn lieve kind, zijn eeuwig schoot- en wonderkind gegeven heeft voor zulke rampzalige zondaar als ik ben. Als wij tezamen zijn, als al Gods volk is, zulke liefde om nou het liefste en het teerste wat je hebt te geven voor een wereld verloren in schuld. Eén ding is zeker, het zal een ontzaglijk wonder zijn als we boven komen. En wat we dan gaan doen, nou ja, dat ligt al in die naam verklaard. Eeuwig staar op hem, wiens naam is wonderlijk. En één ding opnieuw is zeker, daar raakt de kerk niet uitgewonderd. Niet uitgewonderd. Niet uitgewonderd. Amen. Laten we samen eindigen. Hier op aarde moeten we nog eindigen. Maar dat hoeft daarboven niet meer. Heren, daar is het geen einde. Daar is een eindeloze vreugde. Een blijdschap onbepaald zal dan ten hoogste toppunt stijgen. Zonder ooit het toppunt te bereiken, want dat kan niet. Gij zijt eindeloos goed, Heere. Geef ons er iets van te kennen. Want we hebben toch zo gevoeld deze dag wat de nood is van ons bestaan en van de gemeente. Als we nog onbekeerd zijn, Heere, zou het gij dan ook nog hier willen werken? Het is niet verdiend, want we hebben er alles aan gedaan dat u nooit meer zou terugkeren. Maar zou het gij dan willen doen? Gedenk bijzonder ook de jeugdige gemeente. Ook die die hier vanmiddag weer voor het eerst een lange tijd mochten zijn of kortere tijd. Die het wonder hebben beleefd van de geboortedag, Heren. Dan verblijdt ge nog vele gezinnen ook in ons midden daarmee. Wilt ge ook geven dat we ons nog eens mogen verblijden. Als we horen dat ze nog een keer geboren zijn. En dat die kinderen ook in hun benauwdheid een broeder hebben ontvangen. Een broeder in de benauwdheid geboren. En dat is een vriend die ten alle tijden lief heeft. In het leven, maar ook in het sterven. Ook in die grote eeuwigheid zal zijn liefde over zijn volk zijn. Heere, gedenk ons zo te samen als we deze kerk weer verlaten. Geef nog arbeid, want dat is ook zeker, Heere. U bent in de arbeid voor uw volk. Maar dan gaat dat volk ook aan de arbeid. Tot het ogenblik dat ze horen met Rut. Blijf maar thuis, mijn kind. Want daar in de poort wordt het voor u afgehandeld. Want dat doet ge zelf. Heere, gedenk ons zo. En wees met ons ook in de nieuw begonnen week. In alles wat ons nog te doen staat, zou het ons daarin willen ondersteunen, maar bovenal ons te samen nog willen verblijden met uw eeuwig schoot en wonderkind Jezus Christus, en dat uit genade. Amen. Psalm 52. Onze slotzang is van 52 en daarvan het laatste vers. Mijn God, u zal ik even geloven, omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Uw waarheid zal bestaan. Uw naam, zeg eerlijk gemeente, uw naam. Die naam die kent de kerk, is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. Het laatste, het zevende van Psalm 52. Leg dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u.